Wij bidden. Trouwe en almachtige God, wij zoeken op deze morgen uw heilig aangezicht, nu wij opnieuw bij elkander mogen komen. Wij loven uw naam vanwege uw goedheid. Uw sparende trouw hebt gij groot gemaakt over ons in de achter ons liggende nacht. Wat zijn wij in uw hand beveiligd. Als wij in de rust van de slaap neerliggen, nergens van weten, gij houdt onze adem vast in uw heilige handen. Zo mogen wij daar ook uit leven. Leer ons het ook in alle vertroosting te zien, in alle verootmoediging, dat wij niets kunnen buiten u en niets zijn zonder u. Er ligt een nieuwe dag voor ons. Nog een enkele maal willen wij samen zijn in deze bijeenkomst. Ons bezinnen op de dingen die ons worden aangereikt. Dat alles onder de adem van uw goddelijk woord. Wij bidden u om uw nabijheid. Om de Heilige Geest. Wel in het bijzonder voor hen die vanmorgen nog tot ons zullen spreken. De broeders van Koten en ten Klooster. Bijzonder hen dragen wij aan de troon van uw genade op om u voor hen te bidden. Om de bijstand van de Heilige Geest, de verlichting van het verstand, de gave om de dingen te zeggen. Voor ons die horen bidden wij om de opening van het hart, om de waarachtige betrokkenheid op de dingen die ons aangereikt worden. Op de gave uit uw hand, o God, ons te laten leiden door uw woord. Wij die zoveel spreken hebben dat nodig, om telkens weer luisterend leerling te zijn en te zitten aan uw voeten. Laat dat ook opnieuw vandaag, na al de grote zegeningen die ge ons bereid hebt, onze vernieuwde ervaring zijn. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. Ik weet niet of er nog veel nieuwe gasten zijn. Ik neem aan van niet alleen. Ik wil graag ook de meneer Van Koten senior in ons midden begroeten. Die is even eens komen kijken hoe het de jonge generatie vergaat hier. Hoop dat u met vreugde ook deze morgen in ons midden zult mogen zijn. Mochten er anderen zijn die voor het eerst hier zijn, ik dacht het eigenlijk niet, dan eventueel ook zij hartelijk welkom. Er was hier een mededeling voor collega Van Rookhuis. Ik weet niet of hij intussen wel is gearriveerd. Niet, dan zullen we zien wat we daarmee doen. Dan gaan we nu opnieuw luisteren naar collega Van Koten, die ons het tweede deel van zijn voordracht, van zijn lezing over David zal gaan voorhouden. We willen hem graag daarbij Gods zegen en kracht toewensen. Waarde broeders, gisteren hebben we samen de ernst overdacht van het wijken van de Heilige Geest en van het bedroeven van de geest. Dat is geen theorie voor op de studeerkamer, maar het is iets wat juist op de studeerkamer direct gemerkt wordt. Hoezo? Omdat wij bij het wijken van de Heilige Geest bloot komen te liggen voor de invloed van de boze geesten. Zoals we dat op bijzondere wijze zien gebeuren
Bij koning Saul.
Alleen het vreselijke is dat de dingen voor ons op een bijzondere wijze eerst zichtbaar moeten worden. Wat dat betreft lijden we sterk aan parallellen van het wondergeloof. Willen wij de echte geestelijke dingen en wat daar gebeurt in de lucht met de boosheden doorkrijgen? Maar al uit zich dat niet op dezelfde wijze als bij koning Saul. Nochtans is het waar, waar de geest wijkt, daar komen de boze geesten. En dat kan op allerlei wijzen merkbaar worden. Het heeft zijn invloed op ons incasseringsvermogen, op de wijsheid in vergaderingen, op de tinteling in de prediking, op onze pastorale attitude. En ga maar door. Wij worden geesteloos, letterlijk. Maar goed, daarover straks meer. Eerst wil ik er even met u op letten dat David aan het hof komt. De knechten van Saul hebben door dat het niet goed gaat. Ze doen hem het middel van de harpspeler aan de hand. Tegenwoordig zou de dokter zeggen, ga eens een avondje naar André van Duin. Dat is de oplossing, in welke richting ook de knechten het zoeken, verstrooiing, muziek. Saul stemt ermee in en vraagt dan of zij misschien iemand kennen. En dan laat zomaar een van de knechten de naam vallen van David, de zoon van Isaï, die kent hij wel. En dan somt hij, zo gaat dat in het leven, daar een heleboel deugdzame dingen bij op. Zo komt David aan het hof. En daar wil ik samen met u even op letten als een schitterend voorbeeld van Gods vaderlijke voorzienigheid. De Heere die David een goede opleiding wil geven, zorgt zomaar voor een stageplaats aan het hof. De ene dag weet hij nergens van, is hij bij de schapen en de volgende dag loopt hij met de harp onder zijn arm. Wat is dat een bemoedigend voorbeeld. Voor de kandidaten in ons midden, die nog steeds geen beroep hebben. Voor die dienaren van het woord in ons midden, die zien hoe vrienden soms wel een beroep krijgen en zij ze zouden best opnieuw willen beginnen, maar die al een jaar of langer vergeten zijn. Wat kun je daar hopeloos mee in de frustratie terechtkomen? In een moedeloosheid die vleeselijk is, waarin niet meer de zaken op een rij gezet worden en je alleen maar staart op dat ene, ik heb geen gaven, als het niet in de verbittering brengt. Broeders, waar God ons hebben wil, daar weet Hij ons te krijgen. Het hoeft niet op een bijzondere wijze te zijn. Het is zomaar een van de knechten die de naam van David laat vallen. En is daar een onderdeel in Gods vaderlijke voorzienigheid. Al is het maar dat vlak voor een vergadering de telefoon nog gaat bij een van de ouderlingen in een vakante gemeente. Nee, van de andere kant van het land. Jo, hoe is het en zo, hoe gaat dat? Jo, we hebben zondag iemand gehad. Zo'n fijne dienst. Zou dat niet iemand voor jullie zijn? De Heere krijgt ons waar Hij ons hebben wil. Dat betekent ook dat we geen handigheidjes hoeven toe te passen. En dat we geen deuren hoeven te forceren. Door er zelf met onze vingers tussen te kruipen. Waar Hij ons hebben wil gaan de deuren open. En dat maakt ons onafhankelijk van mensen. Om ons alleen van de Heere afhankelijk te weten. Lieve mensen, ik weet dat dat een geweldige les is in ons leven. Die erg veel oefening, zenuwen, pijn, onrust, noem maar op, kost. Maar dat is nou ook wat we prediken, het geloven in de belofte. Het betekent sterven aan ons redeneren, aan ons sturen om ons waarachtig op die belofte Gods alleen te verlaten. Want is dat juist in Davids leven, als u ook het verder doorgaat, tot een groot rustpunt geweest? Denkt u maar onder andere, het schitterend voorbeeld, aan zijn reactie op het vloeken van Simei. Zo komt David aan het hof. En wat gebeurt er? Saul gaat erg veel van hem houden. Wat een heerlijke zorg van de Heere. Deze liefde zal later omslaan in haat, maar Saul zal nooit kunnen zeggen dat hij David niet in zijn ware gedaante gekend heeft. De liefde werd geboren in de werkelijke ontmoeting tussen David en Saul. De latere haat uit onoprechte motief. Goed, dat even tussendoor. Nu wil ik met u stilstaan bij de praktische consequenties van dat wijken van de Heilige Geest. En die vinden wij in het volgende hoofdstuk in 1 Samuel 17. De geschiedenis van David en Goliath. Dat is een plaatje bij vers 13, het midden, en vers 14a. Het eerste wat we moeten opmerken is dat juist in deze tijd, als de Heilige Geest bij koning Saul vandaan is gegaan, de boze geest komt opzetten, maar er gebeurt meer, dan gebeurt er eigenlijk van alles, dan komen juist in die tijd de Filistijnen opzetten. Juist als Saul geesteloos is, komt Goliath. En dat is niet vreemd, ook niet incidenteel, dat is structureel. Satan zoekt immers juist altijd de periode van geesteloosheid in ons leven, maar ook in het leven van de kerk op, om de reuzen te mobiliseren. Juist dan komen er allerlei ketterijen, dwalingen, verleidingen opzet. Dat zien we ook in onze tijd. Want wie is er niet vol zorgen in het midden van zijn eigen kerk? Hoe komt dat? Omdat Satan weet dat juist in zo'n tijd Israël verlamd is. Let u maar op koning Saul. Hij weet Israël niet meer te inspireren. Waarom niet? Omdat hij de persoonlijke inspiratie, de leiding van de Heilige Geest mist. En dat is nog zo. Maar de gemeenschap met de Here wijkt. Daar vloeit de moed weg. Waar de godsvrees wijkt, daar komt de mensenvrees boven. Dat geldt ook van ons als predikant. Als we geesteloos worden, dan ontzinkt ons de moed om dwars tegen de tijdgeest in de context ook van onze gemeente, krachtig het woord, alzo spreekt de Heere, Heere, na te spreken. Dan durf je er niet tegen in te gaan. Dat kan niet tegenover de reus die zich ontwikkelt van emancipatie en van ontwikkeling. Met het aanwijzen eerlijk in de waarachtige bewogenheid en liefde tot Gods eer. In het aanwijzen van de zonde en krijg je narigheid. Hoe vaak hoor je het niet? Juist ook van collega's. Een voorbeeld hoor ik in ons midden, ik denk ook aan die reus. In een deze dagen vertelde een van de broeders in zijn nieuwe gemeente hoe hij daar ontdekte dat op de trouwerijen, 's middags in de kerk trouwen en 's avonds voor 1500 gulden een bandje. Wat zegt men dan, ook collega's, als je zegt dat dat niet samen gaat? Dan zijn het juist collega's die op je vingers tikken omdat je het helemaal verkeerd aanpakte. Dat kun je niet maken om daartegen in te gaan. Nou, dat is de ene kant. De andere kant zien we in David. Als David onder het beleid van Gods vaderlijke voorzienigheid in het leger terechtkomt van Israël, dan vraagt hij niet net als koning Saul
Wie van u durft het te doen?
Dan vraagt hij een andere vraag.
Wie durft het te laat? Dan klinkt het daarop uit zijn mond, want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God wil? En dat drijft hem. Is er nou niemand die daardoor in beweging gebracht wordt? Ja, de Heilige Geest werkt de zaken net andersom. Dan wordt ons uitgangspunt anders, de vraagstelling wordt anders. Waarom? Omdat de motivatie anders wordt. En dat raakt al Gods knechten. Buiten de levende gemeenschap met Christus door de Heilige Geest springen we als een bok op de haverkist. Als iemand van ons wat heeft durven zeggen, dat pik ik niet. Dat zal die weten. Maar als de Heer gelasterd wordt, spreken wij van vrede en van voorzichtigheid. En we trekken ons gezicht in de plooi alsof wij de meest wijze mensen zijn. Terwijl er alleen maar om gaat dat we ons eigen hachje niet voorover hebben. Zie broeders, de geschiedenis van David en Goliath is daarbij een illustratie. Maar let u er dan ook op. Wat daar tegenin komt. Nou, en of als Satan in de gaten heeft. We kunnen soms mistroostig zijn als er wat tegenin komt, maar wilt u anders verwachten en heeft het leven van Christus het niet uitgetekend? Dat Satan als in de gaten heeft dat er wat gebeuren gaat, hij al zijn wapens in de strijd werpt. En dan zien we juist ook in deze geschiedenis hoe Satan daarbij te werk gaat, hoe de verzoekingen van verschillende aard zijn. Daar willen we op letten. Ik noemde net dat ene voorbeeld van die collega. Laat een ieder zijn eigen voorbeeld vanuit zijn eigen omgeving maar invullen. Daar willen we op letten om inzicht te krijgen in de tactiek die Satan gebruikt om ons van de weg der gehoorzaamheid af te trekken. En tevens laat het ons zien hoe David in Gods kracht door Gods geest de verzoeking wederstaat. Wat is de eerste verzoeking? Nou, de eerste verzoeking komt van de kant van zijn oudste broer. Het komt van een kant, broeders, dat is juist vaak het pijnlijke waar wij het niet van verwachten. Satan gebruikt soms ineens, denkt u ook maar het voorbeeld van Petrus, ineens iemand van wie wij anders zouden mogen verwachten. En Eliab, zijn oudste broer, bijt het David toe. Waarom zijt ge nu afgekomen en onder wie hebt ge de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart wel, want gij zijt afgekomen op dat gij de strijd zaagt. Een hele gemene opmerking. Punt 1, de weinige schaap. Hij zegt als het ware tegen hem, joh snotneus, je bent nog niet eens droog achter je oren. Vader kan je nog maar een paar schapen toevertrouwen. Dat blijkt dan nog niet eens te kunnen. Maak dat je thuis komt. Niet eens droog achter je oren, dat klopt. Niet droog, omdat de zalf daar nog gevonden wordt. En dat weet Eliab toch ook. Inderdaad, maar mensen kunnen eens doen alsof er niets geweest is en zo hun eigen innerlijk uitleef. Zo wil Satan, let u daarop, door ons persoonlijk te kwetsen uit het veld slaan. En de rest is ook vreselijk gemeen, want wat doet Eliab? Eliab maakt bij David de ijver voor Gods huis tot een karakterkwestie. Nu is dat eenmalig, of komt dat meer voor? Dan wordt bij de een op de kerkraad iets van de tafel geveegd omdat het zou voortkomen uit jeugdige overmoed. En bij een ander, ach dominee, u kent het leven en de gemeente niet, laat dat nou maar voortsudderen met die muziek. En somt u alle persoonlijke argumenten maar op. En dat bij de broeders van wie wij de meest geestelijke reactie zouden mogen verwachten. En toch is het niet vreemd. Geliefden, denkt u maar aan Davids grote zoon. Wat zitten we soms over onszelf in? In plaats van de lijnen in de gaten te houden. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat is Davids antwoord?
Beschamend. Grote rust.
Broer, is er geen oorzaak? Wat voor reden heb je om boos te zijn? En David keert zich om en David gaat verder, onverstoorbaar verder. Het gaat niet om hem. Die vraag moet beantwoord worden en die wordt dan in de rest van het leger door hem steeds weer opnieuw gesteld. Broeders, we hebben alles, ik zeg het nog een keer, wat op ons afkomt, ernstig te onderzoeken op waarheidsgehalte. Maar als het een zaak is tussen de Heere en onze ziel, dan mogen wij ook gerust onze weg vervolgen. Maar denk niet dat het dan klaar is, want de volgende verzoeking staat voor de deur. Ik noem u de tweede, als David voor Saul terechtkomt, duikt de volgende op. En die is gemener in deze zin. Dat hij niet zo gemeen van binnen prikt als een weerhaak, omdat het hem net als Eliab zo persoonlijk gericht is, maar omdat hij zakelijk is. Saul zegt namelijk heel zakelijk, joh, sorry, maar je zult niet kunnen heen gaan. Tegen deze Filistijn gebruik je hersens nou even. Jij bent nog maar jong, een jongeling. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af aan. Wordt heel zakelijk op tafel gelegd. En daar sta je of daar zit je. Want het moeilijke van zakelijke argumenten is dat je er logischerwijs met je hersens niks meer tegenin kunt redeneren. Maar laten we het tegelijk in de gaten houden. Dat aan het puur zakelijke het wijken van de Heilige Geest erkennen is. Saul die kent geen andere punten van overweging meer. Nu hoe wederstaat door Gods genade David deze verzoeking? Door geestelijk en zakelijk te zijn. David is in het geestelijke zakelijk en in het zakelijke geestelijk. Zakelijk. Dat wil zeggen, David weet tegenover die zaken ook zaken te noemen. En dan vertelt hij heel zakelijk hoe hij als schaapherder meer dan eenmaal een gevecht is aangegaan met een monster. Dat hij zelfs leeuwen en beren zelfs met de hand gedood heeft. En op grond van die feiten durft hij te stellen dat het Goliath zal vergaan als hem. En dat is zakelijk. Maar tegelijk is David daarin geestelijk. Hoezo? Omdat zijn argumentatie niet is met zijn duim in het vest. Ach, Saul zit er me niet over in, joh. Ik heb beren verslagen, Goliath zal beren sterk moeten zijn, wil hij mij kunnen pakken. Nee. Hij verwacht de nederlaag van Goliath. Omdat Goliath de slagorde van de levende God gehoond heeft. Zijn zekerheid ligt verankerd in die eer van die God die hij lief gekregen heeft. Omdat die God zijn liefde in zijn leven verheerlijkt heeft. Zijn zekerheid ligt verankerd in Gods eer. En er komt bij. Een les voor ons als we verhalen vertellen uit vorige gemeenten en dat soort dingen. Dat in dat zakelijkheid diep geestelijk is. Hoe spreekt hij over de overwinning over leeuwen en beren? Hij beleeft het niet als een sterker zijn, maar die God die mij gered heeft uit de hand van de leeuwen en van de beer. Het kwam niet op zijn krachten aan. Het was geen overwinning, maar een uitredding. door het uitreddend handelen van de Heer. Nou, dan hoeft David niet meer te redeneren. En hoeft hij niet zijn krachten te leggen in de weegschaal tegenover die van Goliath. Let u er eens op, zo is de bevinding gezond. Dus David koestert zich niet in het verleden om krediet te vragen voor zichzelf. Maar hij spreekt over zijn ervaring met God. Waarom? Omdat dat verleden actueel is voor het heden. Hij vraagt dus bij koning Saul krediet voor de Heer. Broeders, dat is de taal der schrift. Denk maar aan de openingspreek van broeder Den Butter. Dat is heel persoonlijk als u inderdaad in uw situatie staat voor een reus. Laten we ook niet tegelijk collega's bellen wat ze ervan vinden en wat dan ook. Maar ook eens de binnenkamer ingaan om de Bijbel te lezen. Psalm 78, Psalm 44. Overdenk de grote daden Gods in de schrift, opdat uw hoop op God gevestigd mag zijn. En dat gebeurt als we bedenken dat weliswaar de situatie van vandaag niet die van gisteren is, maar dat de Heere gisteren en heden wel dezelfde is. Zo wordt deze verzoeking overwonnen. En als het zo mag gaan, is de derde verzoeking bemoedigend. Die komt van de hand van Goliath. Vol overmoed, zonder er rekening mee te houden dat hij zou kunnen verliezen, brult Goliath zijn overmacht uit tegen David. Ik maak vogelvoer van je. Op zichzelf genomen kan die taal ons laten bibberen. Het is de overmoed van het ongeloof zoals die van buitenaf op ons af kan komen. Dan worden er allerlei dreigende argumenten gebruikt. Om ons te laten terugdeinzen. Soms wordt door iemand zelfs de wereldlijke rechter erbij gehaald. Alleen gelukkig. Die derde verzoeking. Waar Goliath David vloekt bij zijn goden. Mag een injectie zijn om nog te meer af te zien van onszelf en nog te zekerder te weten dat het niet om onze eer gaat, maar dat de eer van God in het geding is. En zo mag David die verzoeking afwijzen. Met het antwoord, ik kom tot u niet in de naam, maar u mag ook vertalen met de naam des Heer. En denkt u dan aan de spreuk. Dat die naam des Heeren is een sterke toren. In een hoog vertrek gesteld worden in de namen Gods broeders. Denken en bidden en leven wij. Wel uit die namen van de Heeren die we exegetisch op de preekstoel zo heerlijk kunnen uitleggen. Ik ben God de Almachtige, Almachtig. Heere der Heerscharen is zijn naam. Die met ons zijn. Zijn meer dan die met hen zijn. Christus. Gezalfde. Profetische wijsheid. Priesterlijke bewogenheid. Koninklijke gang. Dat zal ons boven alle moedeloosheid uittellen. Dit in zaken de beproeving. Nu nog iets anders om door te trekken vanuit het leven van David. David is niet onwillig om het harnas van Saul te proberen. Als het goed is, zijn wij gewillig in het tasten en in het overwegen van de middelen. Maar tegelijk moeten we er ook voor hebben dat de Heilige Geest zo werkt dat hij innerlijk rust geeft of onrust. Zo werkte dat toch ook in het leven van Paulus. Tussen twee haakjes, dat geeft tegelijk aan dat David niet veel kleiner geweest kan zijn als Saul. Saul is natuurlijk niet zo raar geweest om een klein kereltje in een heel groot harnas te stoppen. Maar als David het aan heeft, het zit hem niet lekker. Nee, dat klopt. Dat is een lijn van Samuel, het boek Samuel. Er mag niks van koning Saul meedoen. En daarom zegt God wel eens nee tegen bepaalde middelen die we zouden willen gebruiken. God geeft zijn eer aan geen ander. Saul mag na afloop niet zeggen, joh, gelukkig, hè. Ja, ik zag er eigenlijk geen gat in. Maar toen je met dat spul van mij wegging, toen dacht ik, nou, dat zal wel lukken. En David moet met zijn slinger. Let u er eens op, met die simpele slinger is David bedreven. En hoe is hij daar bedreven in geraakt in de woestijn? Och, eerst als kleine jongen, op een boom mikken, ruiten had je toen niet.
Dat scheelde ook weer wat.
Maar zo is dat ook gegaan in zijn leven. Dit was zijn gave. Let u er eens op. Wij redeneren menigmaal in onze situatie, in onze gemeente of in de afvaardiging naar de synode op onze post. Als ik nou maar de gave had als die collega. Die is zo wel bespraakt en die ziet nergens tegenop, dan lag het heel anders. Maar God heeft me die gave niet gegeven. Of als ik net zo knap was en die collega. Nee. De Heere wil de gave zegenen die hij u gaf. Wek op de gave Gods die in u is. U kunt misschien met uw zachtmoedigheid, al bent u niet wel bespraakt en een kanselredenaar, maar met uw zachtmoedigheid en eenvoudigheid een steen wegslingeren, die veld, wat het scherp gewedde zwaard van een ander niet zou kunnen. Overdenkt u het eens. En dan nog een diep ambtelijke les. David heeft wat geoefend met die slinger in de woestijn. Daar was geen mens bij. Men heeft nooit kunnen bevroeden als hij oefende of het in werkelijkheid gebruikt. Heeft nooit kunnen bevroeden dat juist met die gave God hem nog eens zou voorstellen aan gans Israël. Bedenkt u het eens. Dat is altijd Gods weg. De Heere oefent altijd in eenzaamheid de ziel. Die hij verkoren heeft om hem in het openbaar te dienen. Denkt u aan Jozef, die op de troon komt, langs de weg der vernedering en verdenking in de gevangenis. Aan Mozes, die na zijn gedegen opleiding 40 jaar de woestijn in moet. Aan Elia, aan dat leven van de Karmel gaat vooraf het leven van de zelfverloochening en van de geloofsoefening bij de Bekrit die opdroog. Als die kraai nou maar niet ziek wordt, dat hij morgen die raaf, dat hij morgen maar weer terugkomt. En de geloofsoefeningen bij de weduwe van Sarfat. Denkt u aan de discipelen, aan Paulus, die na zijn bekering jaren geleid wordt naar Arabië. Dat is een hele les voor ons domineesvlees. Bij gemeenteleden die tot bekering komen, zien we soms dat ze het liefst gelijk de volgende zondag meegenomen worden in een zwart pak in de kerkenraadsbank. Soms menen ze zelfs dat ze 1, 2, 3 voor predikant moeten gaan studeren. En wat denken wij dan? Ach joh, niet zo snel. Zoek een rustige ontwikkeling. En niet die wonderboom van Jona. Laat u oefenen in eenzaamheid. Moeten we dat niet laten terugslaan op onszelf? Wat zegt het tegen ons? Joh, wil toch niet te snel meetellen in de voorste gelederen. Hoe dan ook, in een bepaald bestuur komen, spreken voor de EO. Gevraagd worden voor allerlei lezingen. Nou, noemt u maar op waar we soms naar zitten te loeren. Laten we liever begeren de oefening. In de woestijn, in de gemeenschap met Christus. Dat is Gods weg, met zijn instrumenten. We moeten geoefend worden in het sterven aan onszelf, om onze eer en ons leven over te leren hebben voor de Heer en voor de schapen, zoals David. Geoefend worden in dat geloofsvertrouwen tegenover leven en beer. Een directe weg naar de top is niet Gods weg. Laten we liever worstelen met de vijand in de stilte, in de afhankelijkheid van die drie enige God die geeft wat hij vraagt. Dan zullen we niet gelijk Saul en Israël al bevende vluchten de eerste keer als Goliath zijn grote mond open doet. En die lijn trek ik dan gelijk door naar het volgende hoofdstuk. Daar lees ik in 1 Samuel 18, het eerste vers, en het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David, en Jonathan beminde hem als zijn ziel. Ik trek het door naar de vriendschappen van ons als predikant. En dan denk ik niet, hoewel het een onderwerp apart zou zijn, ook zeer nuttig aan onze vriendschappen binnen de gemeente. Wat kan dat ook veel kapot maken? Ja, zondags kan hij het mooi vertellen, maar je moet door de week zien wie zijn vrienden zijn, waar die zit. Of hij zoekt alleen maar de uppeteno, waar hij wat halen kan. Er zou veel over te zeggen zijn. De vraag zij voor ditmaal genoeg, worden onze vriendschappen gedragen door de geestelijke banden of door rang en stand? En eer, aanbidding. Het gaat nu met name om de vriendschappen binnen de predikantenwereld. Waar zijn onze vriendschappen aan ontsproten? Waar worden die doorgedragen? O, voor alles wil ik de rijkdom van een vriendschap bezingen. Wat is het heerlijk als dienaar om een Jonathan te hebben. Een vriend bij wie je je hart mag uitstorten. Het verhaal eerlijk mag vertellen met alle kanten, je fouten, noem maar op. Die je raad geeft. Die voor je leven zorg draagt. Die in je verwondering over Gods genade meezingt. En die in je pijn meehuilt en de hand op je schouder legt. En zo'n vriend kan tastend met je naar Gods weg zoeken. Als je zelf soms verpletterd door de omstandigheden niet meer denken kunt. Hij zoekt niet je gunst, maar je belang. Hij is met je bevreesd om van de weg van God af te wijken en om Gods woord niet meer te vertrouwen. Dat is de vriendschap zoals die opbloeit in de gemeenschap der heiligen. Dat sluit niet uit, broeders, dat de Heere, daar weet David in zijn leven ook, van soms de vrienden van verre kan laten staan. Opdat hij onze enige vriend zou zijn. Jongen nou alleen met mij erdoor en met mij alleen eruit. Maar tegenovergestelde God dank geeft hij ook. Dan mag ervaren worden wat Davids zoon Salomo zegt. Een vriend heeft de alle tijd lief en een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Nou let u eens eens op deze vriendschap van David en Jonathan. Zijn we een allemans vriend? Zoeken wij omgang met de jongens die de meeste beroepen krijgen? Die wat in de melk te brokkelen hebben. In de hoop dat er iets van hun eer op ons overgaat. Dat is niet uit de Heere, broeders. En we bedroeven de Heere. Want we lopen niet in de ambtelijke loopbaan, maar we zoeken dan carrière te maken. En we zijn te beween als God het nog voorspoedig laat gaan ook. Want dan zijn we bastaarden. Let u erop. Dat David niet bij zijn eerste bezoek en zijn eerste verblijf aan het hof geprobeerd heeft om vriendje te worden met Jonathan. Van joh, dat kan ik later misschien gebruiken. Ja, misschien heeft de Heer er dan ook nog wat mee voor. Nee, zelfs op dit ogenblik. Probeer David niet in dit ogenblik van roem het uit te buiten. Wat dan? Het staat dus opmerkelijk. Het gaat van Jonathan uit. Nee, ik zeg het weer verkeerd. Het gaat van de Heere uit. Het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Het komt ook over Jonathan heen. En wie doet dat anders dan de Heere? Die David in het hart laat vallen van Jonathan. Dat is een zielsverbinding. Let u er ook op hoe dat tot stand gekomen is. Jonathan wordt verbonden aan David door dat spreken van David. Dat staat er heel nadrukkelijk bij. Jonathan wordt ingewonnen door de geloofstaal. En daar kan ik nu verschillende dingen van zeggen. Ik duid het aan, het is een gedreven spreken. Het is een moedig spreken. Het is een afhankelijk spreken. Het is ook een bescheiden spreken. Ik ben een zoon van uw knecht Isaï. En hoe diep dat ingrijpt, bij Jonathan laat het vervolg zien. Het gaat bij Jonathan gepaard met zelfverloochening. O, dat heerlijk, God dank, Jonathan is ook met Christus verbonden. Want alleen daarom, dat is het geheim in de gemeenschap met Christus, want het zit niet in ons. Alleen daarom kan hij een stap terug doen. Bovendien, waarom zou hij getroffen zijn door dat spreken van David? Omdat die taal van David hem niet vreemd is. Heeft hij ook niet zelf eens op een diepgeestelijke wijze met zijn wapendrager een overmacht van Filistijnen aangevallen? En kende hij niet dat tere leven dat hij toen tegen met zijn knecht een teken afsprak met de Heere? Als ze zeggen blijf staan, is het een teken dat de Heer hem niet in onze hand gegeven heeft. Maar als ze zeggen kom hier als je durft, is het een teken dat de Heere met ons is. Dit is geen vreemde taal geweest voor Jonathan. Bovendien werkt de Heilige Geest rijkelijk in hem, hoe ik dat weet. Nou, wellicht heeft hij destijds gehoord wat Samuel tegen zijn vader gezegd heeft na de strijd met Amalek, dat hij verworpen is en dat een ander door God verkoren is. Hij heeft dat geproefd en hij proeft ook. Hoe kan dat anders, broeders, dan door de innerlijke leiding en onderwijzing van de geest, dat het David is? Dat blijkt overduidelijk in hoofdstuk 20, in het verbond tussen David en Jonathan. En ziet, Christus maakt in zijn gemeenschap alle dingen wel. Met liefde doet Jonathan een stap terug. Dat kan ook. Want dan is Christus het geheim van onze verbondenheid. En als er soms jaloersheid de kop opsteekt, laten we eerlijk zijn. Als het moeilijk is, onze vriend wel een beroep, wij niet. Dan bidden we het weg en dood. Om nog te meer gelouterd met elkaar om te gaan. Broeders, dan wordt onze vriendschap gedragen. Door een geestelijke band. Dan mag je samen lachen en je mag samen huilen. En dan begeer je ook steeds weer met elkaar van hart tot hart te mogen spreken. Om elkaar in de Here te mogen ontmoeten. Want het is niet erg in een discussie met elkaar. Hè? Dan zouden we elkaar aanpakken. Dat, durf jij een bezoek te doen zonder een gebed? Ja, die linkse collega van me zegt, die doet een bezoek zonder gebed. Ja, daar heen nou de vrijzinnige, hè? Of die in de ring of waar dan ook. Broeders, als wij elkaar bezocht hebben, gaan we zonder gebed uit elkaar. Het zit niet alleen in de middenorthodoxie. We praten wel alleen degelijk als we met elkaar zijn over allerlei toestanden in de kerk en andere collega's. Dat zijn onze domineeszonden. Ik denk aan die drie dominees die heel genoeglijk, zo noemen we dat dan, hè, met elkaar mochten spreken. Ze waren het hartelijk met elkaar eens. Begonnen bij de synode, afgedaald tot de lagere vergaderingen, uitgekomen bij de dominees. Er moest er eentje in het toilet. Hij schoof een beetje heen en weer, hij durfde niet goed weg, hij bleef maar zitten. Ja, maar op een gegeven ogenblik, het lichaam kan meer aandacht vragen. Hij kon het niet langer ophouden. Hij zegt, jongens, ik moet even. En het tegenovergestelde te mogen zoeken, namelijk dat we geen kwaad gerucht meer aanvaarden. Als we het zelf niet precies weten hoe het zit. Ja, maar ik heb het van iemand uit zijn gemeente gehoord. Ja, hebt u eens niet in uw gemeente dat u lief een hoogcommissie naar het ene adres stuurt dan naar het andere? Dit vlees moet met Christus gekruisigd worden. Bent u eenzaam?
Hebt u op deze wijze
geen echte vriend? We zijn er ook in ons midden op eenzame posten. Wat David geoefend is in de woestijn, vertroostte hem. En dat David uit Gods handen Jonathan kreeg, bemoedigde hem. Zoek een vriend bij de Heer, die ziel aan elkaar weet te verbinden. En dat we dat nodig hebben, zal David ervaren. Want de sterfdag van Goliath is de geboortedag van de vijandschap van Saul. Vriendschap en haat komen voort uit één en hetzelfde gebeuren. Dat zijn altijd de gevolgen van geloofstaal en geloofsdaden. Deze dag ter overwinning is tegelijk het begin van de weg van jaloezie, van lijden, van vervolging. Maar wat is de Heere goed, broeders? Hij geeft van tevoren hier, we hebben dat eerst gezien met de getuigen gisteren, en hier zien we het met de vriendschap, hij geeft van tevoren al het middel. Hij zorgt voor een vriend die voor hem zal waken en hem zal waarschuwen. Deze jaloezie is gevaarlijk als het graf. Die is niet na te rekenen. Maar de Heere geeft de vriend die eigen troon en eer voor hem over heeft. Die hem in de beproevingen zal vertroosten. En lichter maken, zegt Calvijn, door de onderlinge samenspreking en gunst. Zo heeft God Jonathan David een vriend verwekt. Mensen, wat is onze God goed? Wat hebben we dan een beste koning? Want deze genade heeft Christus verworven voor ons. Hij liet zich van al zijn vrienden verlaten. Terwijl hij hen vrienden bleef noemen. Waarom? Om voor zijn kerk de zegen te verwerven dat zijn leden steeds weer door de broeders vertroost zouden worden en moed grijpen. Davids grote zoon is het geheim. Dat Davids leven in het licht van zijn leven ons vertroosten, verootmoedigen en bemoedigen mag. God geven dat deze aanzet in uw persoonlijke Bijbelstudie tot rijke zegen zij. Amen. Psalm 68, het 11e vers en ook het laatste vers. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. En vers 17, hoe groot, hoe vreselijk, zijt galom.